heb er ook geen enkele herinnering aan.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan nou arrogant met uw armen te zwaaien?
Dan ben je een stel aso's.
Beste mensen.
Die VOC-mentaliteit.
Ik ben meer dan boos. Ik ben woest.
Wat opmerkelijk.
Toch?
Ja, welkom bij de 30e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijn de Vrede, de leuke, grappige, opvallende, maar vooral popcornwaardige momenten en gebeurtenissen uit Politiek Den Haag bespreken. En we hebben goed nieuws. We zitten in een nieuwe studio.
Ja, nieuw en oud tegelijkertijd.
Ja, inderdaad. Een paar deuren verder. We zijn verhuisd in het antikraakpand waar onze studio gehuisvest is. Dus wel wat ruimer. Ja. Dus we hebben in ieder geval alle plek voor de Luxemburgse vlaggen en de Hugo de Jonge kartonnen pop en het 50-plus glas in lood raampje.
Ja, en we willen eigenlijk nog wel meer gadgets. Dus als jullie nog leuke memorabia vinden van de Tweede Kamer of van vervlogen partijen van Joost Eerstman van vroeger
Stuur maar door.
Langegracht 72 in Leiden is het adres. Geadresseerd aan de Politieke Popcorncast.
Wij willen dat heel graag hebben. Ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Stijn, wat is jouw popcorn momentje?
Ja, 11 maart, dat is een dag na mijn verjaardag. Dan is het D-Day voor zowel de boeren als Extinction Rebellion. Wappies.
Wappies, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Het is alweer een pandemie geleden. Maar die gaan allemaal rellen of kutten in het hele oorlogsgebied tussen het Malieveld en die stomme A12-tunnelbak. En ik verwacht echt dat het één grote tyfusbende wordt.
We hebben wel drie schermen nodig om alle livestreams goed te kunnen volgen die middag. Ja, dat is natuurlijk bedoeld, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Om de aandacht te vestigen qua verkiezingen op de thema's waar die mensen zich druk over maken. Want ik heb nou bijvoorbeeld niet het idee dat stikstof heel erg leeft in de verkiezingen of in de campagnes. Althans, ja, misschien dat er nog komt, wie weet. Maar de boeren willen dat natuurlijk zoveel mogelijk op de agenda zetten.
Ja.
De Extinction Rebellion mensen willen het klimaat op de agenda zetten. En de wappies, corona.
Ja.
In ieder geval, ik denk dat we maar vanuit heel Europa waterkanonnen moeten invliegen.
Zeker, ja. Want ik hoop dat Frankrijk niet aan het staken zijn net op dat moment.
Nee,
dat ze die dan wel alweer nodig hebben.
Duitsland
en België. Eigenlijk moeten we eventjes de politie vragen van welke beviel het best, we nemen ze allemaal. Wat ook wel weer grappig was dat ook in die tunnelwand, daar is een soort van de traditie van Extinction Rebellion om daar iets over fossiel of klimaat, iets erover neer te zetten. En dat hebben ze dus ook, ik geloof gisteren of eergisteren, hebben ze dat weer geprobeerd. En de politie reed daar langs of die zag het of die kreeg een melding en er stond alleen nog maar stop.
Ja.
En toen werden ze ingerekend en moesten ze stoppen.
Ja.
En nu blijkt dus ook dat ze echt een boete krijgen van meer dan 30.000 euro of zo.
Dat zijn de schoonmaakkosten.
Maar dat krijg je een beetje in van die tunnelwanden. Dan moeten ze het verkeer omleiden. Dan moeten ze Rijkswaterstaat waarschijnlijk ook. Ja. Moet ook allemaal kosten maken. En het is ook gewoon een beetje een manier van om te zorgen dat ze hiermee gaan kappen.
Wat ze misschien ook kunnen doen is 11 maart gewoon die waterkanon een keertje over de A12 laten rijden. En dan gewoon die tunnelwanden bespuiten. Misschien dat helpt.
Ja, dat gewoon misschien met iets roods. Dat is me heel gruwelijk, hè? Allemaal.
Ja. Maar ik heb er zin in 11 maart. We gaan in ieder geval...
Schrijf hem op in je agenda. Je zorgt dat de streams klaarstaan.
En blijf weg uit Den Haag.
Ja.
Dat is ook
nog een klein dingetje wat natuurlijk ook wel weer grappig was. Was dat Daniel Koerhuis, die heeft... daar is hij weer.
Daar is hij weer.
Die heeft getweet dat het echte klimaat, dat er echte klimaatellende is, de tunnelwand besmeuren. Ja. En dat was natuurlijk een excellent bait om weer iedereen boos te krijgen van, ik heb het idee dat Daniel Koerhuis dat ook een beetje doet. Van af en toe gooi je even lekker zo'n tweetje eruit, je denkt van, ga even stoken.
Ja.
Ja. Maar Paul, wat heb jij als popcorn moment?
Dat is al een tijdje geleden, maar ik werd er weer aan herinnerd door een artikel van Diewertje Kuipers in Vrij Nederland. Ze heeft een leuk artikel geschreven over de motieinflatie en de motietsunami die de Tweede Kamer tegenwoordig is. Ik geloof als je zeg maar het aantal moties wat per jaar wordt ingediend vorig jaar en dat dan deelt door het aantal vergaderdagen dat de Tweede Kamer daadwerkelijk plenair samenkomt, dan kom je echt uit 6 of 7 moties per uur die worden ingediend. daar moet dus ook allemaal over gestemd worden en over gedebatteerd. En ook die moeten ook voorgelezen worden als ze ingediend worden. Met andere woorden, het is een beetje zonde van de tijd om zoveel moties altijd in te dienen. Maar er stond één anekdote in dat artikel waar ik smakelijk om gelachen heb. En dat is dat Jasper van Dijk, Kamerlid van de SP, een keer tijdens een debat over bij Defensie een motie had ingediend om het aantal kernwapens in Nederland transparanter te maken. Die motie is toen tijdens dat debat, of de stemmingen na dat debat, verworpen. Omdat D66 daartegen was. Dat was Alexander Hammelburg die daar in de Defensiecommissie zit. En toen een paar weken later, toen was er een debat over buitenlandse zaken. En toen heeft Jasper van Dijk precies diezelfde motie ingediend. Maar daar was de woordvoerder van D66, Sjoerd Sjoerdsma. En die was het eigenlijk wel eens met die motie. En ja, omdat D66 dus in de fractie niet goed genoeg communiceert, blijkbaar, is die motie daarna toen wel aangenomen. Dus Jasper van Dijk heeft op een hele sluwe manier handig gebruik gemaakt van die motietsunamis, dat Kamerleden gewoon door de motiebomen het bos niet meer zien.
Ja. Treurige overwinning.
Treurige overwinning. En echt complimenten voor Jasper. Ik vind het echt heel mooi hoe die dat bewerkstelligd heeft. Dus dat vond ik wel heel grappig. En ik vraag me wel af, hoeveel dubbele moties zullen er per jaar worden ingediend? Het zullen er ook wel heel veel zijn, denk ik.
Ja, of in ieder geval met ongeveer dezelfde tekst. Ja, ik vond wat je afgelopen week had, dat die Marcus Hauer, die Engert van PVV, die had bij zijn motie over dat de migranten of asielzoekers aan het parasiteren waren. Ja, en dan heb je weer zo'n stomme PVV-motie van als je de strekking een beetje aanpast van dat er zijn wel heel veel dorpen die die worden overspoeld door asielzoekers. En dat zorgt voor nare situaties, overlast. Als je dat nou op een goede manier weet uit te werken, dan kan je misschien steun krijgen. Want dat is toch het hele doel van zo'n motie, steun krijgen. Alleen dit is natuurlijk weer leuk op de PVV Facebook. Oh, kijk, 21 stemde tegen of voor. Ja. Je snapt allemaal wel van, eigenlijk is het gewoon alleen maar een beetje om te laten zien van dat jij de enige bent die echt migranten haat.
Ja, precies. Ja, nou, inderdaad, precies. Leuk artikel van Diewertje Kuipers. Ze gaat een hele serie maken over het motiegedoe en over de ronde tafel gesprekken. Dat artikel komt er ook nog aan. Dus in ieder geval iets om in de gaten te houden. Erg leuk om te lezen.
Bouwen, bouwen, bouwen.
Ja, en deze podcast maken wij natuurlijk helemaal gratis. Maar het kost ons wel centjes om deze podcast in de lucht te houden. Dus vind je ons nou leuk? Vind je het nou een leuke podcast om naar te luisteren? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/polpopcorncast en doneer, zodat wij deze podcast kunnen blijven maken. En ik mijn OV-fiets kan blijven betalen hier naartoe. Dat moeten we ook nog eventjes in herinnering brengen. Je kan nog steeds een voorspelling doen over de Eerste Kamerverkiezingen, wat de zetelaantallen daarvan zullen zijn. De link vind je in de beschrijving beneden. En dan kun je een fantastische one of a kind, ik heb hem trouwens nog niet gezien.
Nee, die staat nog bij mijn oude kantoor. Ik moet nog verhuisd worden.
Oh, oké. Okay. De one of a kind World Economic Forum tas. Vers uit Davos. Dus vul hem in en dan kun je winnen. En mensen die ons steunen op vriendvandeshow.nl, die maken meer kans. Maar iedereen die ook nu lid wordt, die krijgt ook nog steeds meer kans.
Ja. Dus €2 per maand.
Minstens, geloof ik. Je kan altijd meer doen.
Ja, dat is een halve frappuccino bij de Starbucks.
Of die zijn toch wel duurder? Ja, of een derde of zo. Denk ik wel. Ja, neem ik nooit. Want het is goor. Maar inderdaad, je kan ons al vanaf zo weinig steunen. Doe dat en maak vooral heel veel kans op die fantastische tas.
Beste mensen.
Ja, en dan moeten we het natuurlijk hebben over de provinciale statenverkiezingen. Want die komen er natuurlijk weer aan. We gaan straks nog eventjes inzoomen op de verschillende campagnes die lokaal worden ontvouwen. Dat is natuurlijk ook altijd smullen om naar te kijken. Maar nu moeten we het hebben over het schokkende nieuws wat net naar buiten is gekomen, denk ik wel. Want RTL heeft aangekondigd dat het traditionele debat geannuleerd is. In ieder geval op hun zender.
Ja, wat leuke herinneringen altijd aan, toch?
Volgens mij was Caroline. Caroline moment.
Ja, Caroline moment kwam daar natuurlijk ook voor.
Volgens mij wel.
Ja.
Ja, en ze deden het altijd in Carré of in de Rode Hoed of zo. Dat was, vond ik wel altijd de leukere debatten.
Ja, en dan was er ook nog zo'n debat dat die presentatrice blijkbaar hele nare ja. directe vragen. Toen waren er net al van die tweets van dat zij nog uren aan het schreeuwen was tegen een kartonnen bord van Mark Rutte.
Ja. Of misschien een kartonnen bord van Hugo de Jonge, die staat hier in de studio. Daar kan ze misschien
dus ook tegen. Dus een beetje altijd die verkiezingsdebatten zijn altijd, iedereen zeurt er altijd over, maar toch kijkt iedereen.
Zeker, ja. Het
is gewoon vergelijkbaar met het Eurovisie Songfestival.
ja, inderdaad. Daar heb je eigenlijk wel een punt. En daar duurt het tellen van de stemmen ook altijd zo lang. Maar ja, wat is er nou aan de hand? Je hebt natuurlijk altijd de drie traditionele verkiezingsdebatten. Eén Vandaag organiseert er één. NOS doet altijd de avond van tevoren. En RTL organiseert er ook altijd eentje. En volgens mij, ik denk bijna dat SBS misschien ook nog binnenkort een debat gaat organiseren.
Maar dan kunnen wij toch ook wel iets in een verkiezingsdebat gaan organiseren.
Ja, wij zetten gewoon heel veel kartonnen poppen tegen elkaar.
Ja, maar dan organiseren wij het provinciale debat van Drenthe. Ja, dus we wel hierheen komen.
Ja, nee, dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Maar ja, SBS heeft natuurlijk wel steeds serieuzer zijn ze bezig met parlementaire redacties en zo. Dus misschien dat er ook nog wel aan zit te komen. Maar het is natuurlijk moeilijk om zo'n debat te organiseren. Want je hebt 300 miljoen partijen, geloof ik, ondertussen. En de provinciale statenverkiezingen. Nou ja, officieel hebben de Tweede Kamer of het kabinet hebben daar natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar dat zijn wel de bekende kopstukken van de partij. Dus die zenders die zijn altijd wel. Die kiezen dan altijd wel voor om mensen in debat te laten gaan waar mensen niet op kunnen stemmen over onderwerpen waar de verkiezingen niet over gaan. En dat is nu ook weer het geval. RTL was van plan om met de 6 grootste partijen in de Tweede Kamer een debat te organiseren. Maar dat wilden ze 2 weken voor de verkiezingen doen. En de partijen hadden zoiets van 2 weken voor de verkiezingen, dan zijn kiezers nog helemaal niet bezig met die verkiezingen. Dus ja, dat kunnen we wel een debat organiseren, maar dat gaat ons toch niks opleveren. Dus al die partijen hadden zoiets van, laten we dat alsjeblieft op een later moment doen. En toen was het idee om ze te laten debatteren als onderdeel van de Jinek talkshow. Maar toen was er weer gedoe over wie moest deelnemen aan dat debat. Want de redactie van Jinek had het idee om in ieder geval BBB en 21 uit te nodigen. Maar omdat CDA zo laag in de peilingen staat, zou die dan weer afvallen. Wat een beetje treurig is voor het zo'n beetje de wat 20 jaar geleden nog 40 plus zetels had, geloof ik, in de Tweede Kamer. En toen stak de VVD weer een stokje voor. Want die zei van we gaan niet debatteren zonder CDA. En de eigenlijke reden was natuurlijk dat ze niet willen debatteren met jaar 21. Want die willen.
Het klinkt echt een beetje alsof het debat alleen al een politiek is. Ja. Alsof er coalitievormingen zijn, alleen dan in debatvorm. Ja. Dus als zij niet mogen, dan kom ik ook niet.
Het is precies dat. Het is precies dat.
Als die gaat presenteren, dan kom ik niet.
Ja.
Het is een beetje inderdaad zo'n stomme vriendinnengroep als dit een vriendje meeneemt, dan ga ik niet komen hoor. Dan ga ik wel weer op tijd naar huis. Het is heel erg kinderachtig natuurlijk. En eigenlijk wat mensen natuurlijk gewoon willen zien is vuurwerk. En dan natuurlijk op bepaalde thema's. Je weet natuurlijk, CDA is stiekem wel een beetje bang voor triple B.
Zo mogen ze niet noemen, hè?
Ja,
ja, inderdaad. Het is ook wel treurig dat het is ook wel exemplarisch dat het CDA alleen nog maar bestaat bij de gratie van de VVD. Ja. Want is de enige reden dat ze in die coalitie zijn gestapt natuurlijk in het vorig jaar was omdat de VVD niet zonder het CDA wilde. En nu is de enige reden dat ze nog bij een debat mogen komen omdat de VVD erop staat dat ze ook komen. Dus dat is wel verdrietig en treurig voor het CDA. Maar goed, en nu is eigenlijk gewoon besloten om dat hele RTL-debat dan maar af te zeggen. Dus ja. Helaas, we moeten het doen zonder het RTL-debat. Het enige wat nog overblijft is dus één vandaag. De NOS, die hebben ook een hele avond volgens mij ingericht vol met 3 onderwerpen, geloof ik, waar dan verschillende Tweede Kamer kopstukken en kabinet kopstukken met elkaar in debat gaan over onderwerpen zoals ik al zei, waar men niet over kan stemmen, maar goed. En ik las ook dat WNL een debat organiseert tussen de Eerste Kamer lijsttrekkers. Dus in ieder geval wel iets wat
Die hebben gekozen voor de slimste way out, denk ik.
Ja, staatsrechtelijk is dat wel.
Je stemt natuurlijk niet direct op, maar het is wel...
Het heeft er in ieder geval iets mee te maken, inderdaad.
Ja, ja, en je weet ook wel van behalve Meili Vos zijn het allemaal hele nette mensen. Nee, daar gaan we het later nog over. Dus dat doen ze dan op zich wel weer slim. Maar je moet ook altijd een beetje bedenken van die hele Provinciale Staten is natuurlijk eigenlijk gewoon een gigantische graadmeter voor wat de bevolking nou net denkt. En eigenlijk gewoon, dat zijn over het algemeen zijn bijna overal dezelfde partijen waar ze ook landelijk voor zouden stemmen. Dus eigenlijk is het een soort van Maurice de Hond, maar dan echt en zonder gekke factoren die hij altijd bijrekent, waardoor kleine partijtjes altijd net wel.
Of en de PVV opeens 50 zetels heeft en zo.
Precies. En natuurlijk, want 4 jaar geleden, toen is FVD heel erg groot geworden. Ja, van al die statenleden zijn natuurlijk heel erg veel afgehaakt. Dat was natuurlijk heel mooi te zien in dat hele afwezigheidsonderzoek.
Oh ja.
Welke provinciale statenleden er allemaal
van de top 10
niet waren.
Van de top 10 minst aanwezige statenleden waren er 9 of Forum of ex-Forum.
Ja, precies. En Forum ging meteen en zei, dat zijn helemaal geen Forumers meer. Ja. Dus eigenlijk ben je er heel trots op dat ze allemaal zijn weggelopen.
Ja, ja inderdaad. Nu we toch over de peilingen hebben. Eén Vandaag heeft ook een Eerste Kamer peiling gedaan. En daarin blijkt dat de VVD... Ik stond echt van te kijken. Volgens deze peiling althans 3 zetels gaat winnen in de Eerste Kamer. En uitkomt op 15. Dat vond ik wel zo'n schokkende ontwikkeling, eerlijk gezegd. En GroenLinks en PvdA hebben natuurlijk aangekondigd een gezamenlijke fractie te gaan beginnen.
Ja, handjes vast.
Handjes vast. En als ze dat doen, dan gaan ze volgens deze peiling de tweede fractie worden in de Eerste Kamer. En ze hebben precies genoeg zetels om de coalitie, als we uitgaan van deze peilingen nogmaals, aan de meerderheid te helpen.
Ja.
Dus als het inderdaad Mark Rutte en Atje Kuiken en Jesse Klaver lukt om die tweestrijd die ze zo desperaat proberen te bewerkstelligen. Als dat lukt, dan kan het misschien nog eens wel heel goed uitpakken. In ieder geval voor de coalitie, maar ook voor GroenLinks en PvdA. Want ja, dan hoef je alleen maar met hun een inlegvelletje in het coalitieakkoord te leggen. En dan heb je een meerderheid in de Eerste Kamer.
Dus, gratis OV. Vind ik leuk. Ja, gaan we doen.
Gratis OV voor minima, geloof ik,
oh,
toch?
Ja? Nee, laat maar zitten. Nee, voor iedereen.
Oh, en BBB 8 zetels. Is in ieder geval meer dan het CDA.
Maar wat voor figuren gaan er dan de Eerste Kamer in lopen? Kijk, of zullen we dat bouwen voor de volgende aflevering?
Nou, ik wil daar toch nog iets over zeggen. Ik heb wel het idee dat... ik heb er niet heel veel onderzoek naar gedaan, maar mijn indruk is dat BBB wel een iets stabielere partij is dan de traditioneel populistische partijen die opeens uit het niets groter worden. Ik heb wel het idee dat ze in ieder geval een iets... betere ballotagecommissie hebben voordat ze iemand op de lijst zetten. Ik hoop natuurlijk dat het niet het geval is en dat het een groot drama wordt. Zowel in de provincie als in de Eerste Kamer. Maar ik vrees dat we daar op dat punt toch een beetje teleurgesteld raken. Maar de tijd moet het leren. En wat je zegt, de campagne is nog niet helemaal losgebarsten. Dus wie weet... wat er allemaal naar die boven komt drijven.
Ja, en vergeet natuurlijk niet dat agrariërs die nog nooit in de politiek iets hebben gedaan, die hebben het ook veel te druk met agrarische dingen doen als koeien melken. Dus die kunnen niet iedere avond op de bank Hugo de Jonge uitschelden, zoals al de FVD.
Misschien doen ze dat wel heel vroeg in de ochtend. Ja, dat is wat beter over de dag verspreid, ja.
Ja.
Heel interessant.
Ja, corruptie.
Leuk.
Een leuk thema. Vooral erg actueel in Den Haag. Ik volg de strafzaken van Richard de Mos volg ik goed. En levert veel twijfel op. Maar
twijfel,
vooral,
ja.
Ben je... Twijfel en hilariteit.
En twijfel, ja, hilariteit snap ik. Maar daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Twijfel, waar denk je dat... weet je niet... Ja, vertel even, waar zit je twijfel?
Ja, mijn twijfel zit vooral heel erg dat ik denk van of hij heeft gewoon niet door dat sommige dingen niet kunnen. Want dat is mijn. Ja, dat denk ik het meest. Dat hij gewoon niet door heeft van dat sommige dingen niet heel handig zijn. Maar aan de andere kant, je ziet ook wel heel veel dingen dat je denkt van, ja, je weet donders goed waarmee je bezig bent. Mm. Maar, en daarbij ook weer aansluitend, is ja al die gelekte straf tabs en informatie dat die allemaal, allemaal vrij te lezen is, zie je ook heel erg veel appjes en zaken voorbij komen dat je denkt van, ja, het is maar net hoe je dit opvat. Van als het hebben van, ja, dat ga ik wel even regelen. In hoeverre is ga jij iets regelen? Ja. Of dan ga ik even achteraan.
Maar dan is de vraag, wat was de intentie achter dat specifieke berichtje? Precies. Nou ja, en daar twijfel je nu over. Ja. Wat was je eerste indruk dan, toen je aan de podcast begon? Dacht je van, hij is onschuldig of hij is 100% schuldig? Of?
Ja, ik denk dus dat hij 60 à 70% schuldig is. Ja, wel meer schuldig dan onschuldig.
Maar dat terwijl een hele
hij de
hele
tijd ook zo doet of hij heel onschuldig is. En wat heel erg leuk is aan die rechtszaak. En daarom raad ik zeker aan om eventjes de podcast O.O. de Mos te luisteren.
Goeie titel. Dus,
ja, hele goede titel. De eerste aflevering is er af en toe wel een beetje saai om doorheen te komen. Maar die laatste aflevering, daar heeft hij dus, daar zit hij dus met zijn mannetjes, met zijn ondernemers in het beklaagde bandje. Ja, ze waren natuurlijk met die roestige limo aangekomen waar we het eerder over had. Nu had ik later ook nog gehoord dat er ook nog een hele touringcar met fans achteraan kwam.
Ja, nee, maar ze hebben ook een touring. Ze hebben volgens mij zo'n Engelse dubbeldekkerbus, ook in de kleuren van Den Haag. Ja,
maar die waren niet op de video's te zien. Dus misschien was die kapot of zo. Of moest die een andere wethouder wegbrengen.
Die paste niet door de tunnel van de A12 waarschijnlijk.
Ja, dat soort dingen. Maar dan hoor je vooral... Nee, ik heb even een leuk stukje daarvan eventjes erbij gepakt.
Ja, ik ben wel benieuwd.
Ja,
dit is waar gaan we nu naar luisteren?
Dit is niet Napels, maar dit is Den Haag.
Er speelt hier iets anders, voorzitter. Er speelt hier heel iets anders.
Wat speelt er dan?
Ik weet het niet, dat vraag ik me ook af. Er zijn geruchten, al 25 jaar worden vergunningen uitgeleend. Ja, die krijgen, ja, die hebben een mannetje daar. Nee, zo werkt dat niet. En vandaar al die gok. Wat na gok? Gok, spelautomaten. Ik koop praatjes.
Daar hebben we helemaal niks aan.
Nee, nou ja, oké. Okay. Het gaat nergens over. Echt.
Dit was niet Richard de Mos. Het was duidelijk iemand die wel uit Den Haag komt.
Ja, volgens mij is het Ernst Akjol. leuke combinatie van namen. Ja. Dat is dus een mannetje wat ook. Een van die ondernemers. Ik geloof de zoon van die vent van het Zalencentrum. En die heeft ook al eerder al een keer gezegd van. Er werd hem gevraagd over een appje van 4:00 PM. Toen zei hij, ja, maar om 3:00 begin ik met drinken.
dus hoe moet je niet serieus nemen?
Precies. Ja. Dus elke keer maar weer van, dat is niet serieus, dat weer wel. En eigenlijk hoor je dus ook heel erg die rechter, hoor je wel de hele tijd zijn best doen om die mensen een kans te geven. Maar eigenlijk zijn het gewoon allemaal jolige ondernemers die daar een beetje lolletje zitten te maken. Ja. Weet je waar dat toe leidt?
Hilariteit.
En een hele dikke strafeis.
Ook. ook dat.
Ook, en natuurlijk heel veel hilariteit. De Openbaar Ministerie heeft bedacht van dit is allemaal wel met voorbedachte raden. Of hier, ze hebben het inderdaad meer bewust gedaan met al die vergunningen dan wordt gezegd. Richard Bos zegt ook de hele tijd van het is toch heel belangrijk voor al die bezoekers van het Zalencentrum dat het tot laat open gaat. en natuurlijk, daar heeft hij een punt. Maar het is natuurlijk niet de manier van dat je donateurs helpt met het krijgen van vergunningen als je wethouder bent.
Ja.
Hij is ook heel denigrerend naar andere partijen. Volgens mij ook heeft hij een VVD-raadslid ook koekenbakker of zoiets genoemd in die rechtszaak. Hij lijkt aan de ene kant van geen kwaad bewust, maar toch lijkt het toch wel wat meer door te sijpelen naar je doet gewoon, je helpt je vrienden, maar het kan eigenlijk niet.
Ja, maar sowieso is corruptie natuurlijk altijd moeilijk om te bewijzen, maar als je inderdaad zo'n zwerm van naïviteit hebt, dan is het helemaal moeilijk. En dat is misschien de reden waarom het zo lang geduurd heeft voordat het OM dat hele dossier op orde heeft. En dat het zo lang heeft geduurd voordat die rechtszaak eindelijk begon. Want het is 3 jaar geleden of zo dat die inval in het gemeentehuis in Den Haag was. Ja. Dus het heeft wel heel lang geduurd. Maar wat was de strafeis nou ook alweer?
Ja, de strafeis is in ieder geval een onvoorwaardelijke zelfstraf van 22 maanden. En vooral een beroepsverbod van als ambtenaar dus van 4 jaar.
En valt daar Europarlementariër ook onder?
Nee, dat geloof ik niet eigenlijk. Nee, dat is, want je mag ook gewoon Kamerlid zijn.
Met strafblad.
Ja, anders had de PVV ook een stuk minder Kamerleden op dit moment. Je mag raadslid zijn, maar geen wethouder. Je snapt zelf ook wel dat als zelfs al heb je een ambtsverbod van 4 jaar, dan word je niet het 5e jaar weer wethouder, behalve als je bij de VVD zit. Nee, dat is een beetje moeilijk van het hele corruptie. Alleen ja, als je ook natuurlijk de hele tijd maar blijft ontkennen van ik heb niks fout gedaan, dan is het ook heel lastig om daarna nog een keer te zeggen van het is allemaal koekenij, het is allemaal geen probleem meer.
Ja,
dus tot zover in ieder geval het Richard de Mos debakel. Daar komt natuurlijk nog veel meer over.
En luister vooral die podcast OO Den Haag van het Algemeen Dagblad, geloof ik.
Ja. En dan gaan we door naar het volgende thema. Dat is ook corruptie. De Nelly Kroes-appjes. Dus Richard de Mos zegt van het is ook, de VVD doet ook altijd dit soort dingen. Ja, Richard de Mos.
Ja, dat zit hij heel vaak te zeggen natuurlijk.
Daar heb je een punt.
Er is, wat was het, 2 weken naar buiten gekomen dat Nelly Kroes, die toen... zij is natuurlijk een VVD-prominent, heeft in de Europese Commissie heeft ze jarenlang gewerkt.
Maar ze was een van de meest ongeschonden VVD'ers in een superhoge positie.
Nicola Nelly was de bijnaam, omdat ze...
Niet Thatcher, maar...
geen Iron Lady, maar Nicola Nelly. Ik weet eigenlijk niet hoe hard Nicol is, maar... Als eurocommissaris heeft ze heel veel gedaan tegen kartelvorming en zo. En miljarden boetes uitgedeeld, dus vandaar die bijnaam. Maar nadat ze dus Brussel verlaten had, is zij begonnen te werken als lobbyist. Met name voor bijvoorbeeld Uber, de taxi app. En vanuit San Francisco heeft ze nogal wat zitten sms'en en zitten bellen met Mark Rutte. In de hoop dat ze een ontmoeting zou kunnen regelen in het torentje met Mark Rutte en de CEO van Uber. Er is dus dankzij een WOP-verzoek of een WO-verzoek moet je tegenwoordig zeggen, naar buiten gekomen hoe dat dan gaat. Dat sms'je... werd dan verstuurd naar Mark Rutte. Waar ze overigens schreef van... Ben je het koninkrijk aan het leiden of ben je op vakantie? Zoiets was het. Je koninkrijk stond er zelfs nog. En Rutte stuurt dat sms'je dan door naar een ambtenaar. En die gaat daar dan een reactie op bedenken. En in dat WO-verzoek zie je dus die hele... heen en weer correspondentie van hoe dat dan in zijn werk gaat en welk mailtje dan uiteindelijk gestuurd wordt. En je zag ook meteen aan het mailtje van dit is niet Mark Rutte, dat heeft hij niet geschreven. Er stonden heel veel van die gedachtenstreepjes bij en zo. Dus dat is die schrijver was daar heel erg fan van.
Ja, het was een lang streepje. Een senior communicatie medewerker.
Precies. Maar die reactie was voor de rest volgens mij wel redelijk. Stond gewoon van we kunnen gewoon niet zo iemand in het torentje ontvangen, want dat is niet de taak van de regering en dat is ook voor de optics natuurlijk niet helemaal denderend. Maar
als hij had gedaan en ik wel dat ze daar een cocktailproeverij hadden georganiseerd of zo, dan had Rutte nu zijn kop was gaan hangen, hoor. Denk ik. Dat is. Maar het is natuurlijk vooral heel erg. Terug voor zo'n Nelly Kroes. Van dan sta je inderdaad bekend als de Nicol.
Nicola Nelly.
Nicola Nelly. En nu is het toch wat meer Tropical Nelly of zo geworden.
Briezer Kroes. Maar er zijn vervolgens wel foto's weer naar buiten gekomen van Rutte die met Nelly Kroes en die CEO van Uber aan het poseren
is. Dat was al lang op.
In San Francisco. Ja. Dus ja... wat voor effect dat dan heeft, dat weet ik niet. Uber heeft
met handelsmissies ga je ook op de foto met CEO's van allerlei enge palmoliebedrijven.
Ja,
en zo.
Ja, dus, of met Klaus Schwab.
Ja.
Klopt, alleen het is toch een beetje... zo'n VVD-prominent die dus Mark Rutte wel heel goed kent, die dan eventjes een sms'je stuurt.
Ja.
En natuurlijk dat sms'je heeft niet direct tot gevolg gehad dat die ontmoeting is plaatsgevonden. Maar hij is later wel, hebben ze elkaar ontmoet. Dus het zal ongetwijfeld wel iets van effect gehad hebben. Ja. Behalve dat hij dat niet op het torentje heeft plaatsgevonden. Maar
wat er nu dus nog gaat gebeuren is dat Olaf langskomt.
Olaf?
Olaf, de anti-fraude waakhond van de EU. Die is mee bezig.
Heet hij Olaf?
Die heet Olaf.
Oh, oké. Okay.
Ja, leuk, hè?
Ja, ja, ja.
Maar dus dat gaat nog wel een staartje krijgen. Of in ieder geval, we zijn er nog niet klaar mee. Maar het is natuurlijk altijd leuk als appjes gewoond worden.
Ja.
Dan kunnen we altijd genieten van de inhoud.
Dat is altijd leuk.
Hans!
Ja, dan gaan we nu eventjes kijken naar alle campagnes die plaatsvinden. Natuurlijk provinciale statenverkiezingen. Dat betekent dat ook het account No Context campagnefoto's weer de kop opsteekt.
Genieten.
Ik weet niet wie erachter zit. Ik ben echt benieuwd.
Complimenten.
Complimenten en maak jezelf kenbaar. Laten we eventjes een rondje doen langs de zaken die ons opgevallen zijn in campagnewereld. Ik denk dat we allereerst moeten constateren dat de slogans van JA21 en SP exact hetzelfde zijn.
Ja, het zit natuurlijk aan de andere kant van het hoefijzer. Niet helemaal aan het einde, maar een beetje.
Nee, maar het raakt wel.
Het
raakt
op het breedste
wel.
Punt van de hoefijzer zitten zij. Dat is namelijk de SP heeft omdat het anders moet. En JA21 heeft, het moet echt anders.
Ja,
dus
ja.
Ze zijn het ermee eens dat dingen anders moeten.
Ja, dus nou, misschien dat is in ieder geval een beginpunt voor coalitieonderhandelingen, denk ik. Maar al die slogans, het komt natuurlijk ook altijd een beetje op hetzelfde neer. En ze lijken ook allemaal heel erg op elkaar. En inderdaad, met die 100.000 partijen die we hebben, probeer maar iets origineels te verzinnen. Ik heb met ze te doen. Maar ook, ik geloof dat ook Forum en GroenLinks dezelfde slogan hebben.
Kan gewoon of zoiets. Ja, kan gewoon, inderdaad. Ja, en kan gewoon is wel echt zo'n afko sleboe Amsterdam ja, woordje, toch? Kan gewoon.
Ja, inderdaad. Ik denk dat je die bij menige dispuutmeisjes ook wel gehoord hebt.
Kan gewoon.
Ja, precies.
Dus, Slamidia, kan gewoon.
Wat dat betreft, als deze partijen bij elkaar komen, dat zou ik wel... Ik zou het wel mooi vinden als nu in elke provincie waar de SP en JA21 meedoen, dat ze nu een coalitie vormen omdat ze dezelfde slogan hebben. En hetzelfde zou ook wel mooi zijn als dat met Forum en GroenLinks zou gebeuren. Hoewel ik dat bij die laatste nog iets minder snel zie gebeuren. En dan gaan we ook eventjes kijken naar de vrienden van de boer-burgerbeweging. Die zijn natuurlijk, die hebben de wind in de zeilen, die hebben de zin in. Dus die zijn overal campagne aan het voeren. Maar ze hebben nogal wat vervelende woordspelingen gemaakt, hè?
Nee, Triple B heeft iedere dag beter. Het doet me heel erg denken aan die daklozen in Utrecht.
Ik heb flesje kanon, daar draai ik me gewoon niet om. Dat overheerlijke bier drink ik.
Misschien zijn ze door hem geïnspireerd.
Misschien hebben ze hem ingehuurd, wie weet.
Maar ik vind dat als je eerst boos gaat worden dat iemand Triple B zegt en je gaat dan zelf gebruiken, dat vind ik een beetje stom. Ja, eigenlijk.
Er was ook een gedoe in Utrecht. De gemeente Utrecht heeft besloten om die voorgeprinte verkiezingsposters, borden die je overal altijd ziet, niet meer te plaatsen. Dat is ontzettend jammer, vinden politieke partijen. Want ja,
dan moeten nu weer vrijwilligers weer gaan vinden.
Precies, moeten ze weer meer mensen gaan optrommelen en zo die er niet zijn. Daar zijn de partijen in Utrecht zijn daar dus falikant op tegen. Maar wat is nou de reden dat die borden niet meer geplaatst worden? Dat is omdat er gewoon te veel partijen zijn. Ja. Het past niet meer op
zwart,
de borden.
Zwarte Piet is zwart. Of zo.
Dat was er eentje. Hè? Ja, dat was wel een van de meest hallucinante partijen die we gezien hebben, geloof ik. Maar er zijn 47 partijen die meedoen.
47?
Ja, in Utrecht.
Dus... In een provincie die ineens de capaciteit heeft om een creatieve provincienaam te bedenken. Om een stad heen. Ja,
inderdaad. Helaas in Utrecht moeten ze doen zonder deze dienst van de gemeente.
Ja, over tekorten en alternatieven gesproken is ook dat de CDA-politicus die zijn pony achterliet op het terras, of pony, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, hij mag raadslid blijven. Er was natuurlijk heel veel ophef over.
Dat was in Amersfoort toch of zo? Die hadden dronken een Shetland pony.
Nee, Maasdriel.
Oh, dus Maasdriel.
Waarschijnlijk hebben ze ook maar een kandidatenlijst met maar vier of vijf. En dus, bedoel, tot de CDA natuurlijk daar gaat inkrimpen. Zoals waarschijnlijk overal wel gaat gebeuren, moeten ze hem natuurlijk gewoon nog hebben. En ja, ze zeggen van de fractie was allerminst gelukkig met de actie. En er is een stevig gesprek met het raadslid geweest. Dus, Sophie Hermans, kom er maar in.
Ja, normaal gesproken vinden die alleen maar plaats bij de VVD. Maar nu dus tegenwoordig ook bij het CDA. Dan zie je weer dat het CDA echt afhankelijk is van de VVD. Ook zeker. Op dit punt zijn ze volledig afhankelijk van de VVD. Maar die pony, weten we nou al waar die vandaan kwam? Of
ja, het was iets met die moesten hem toch naar de kinderboerderij brengen of terug. En toen dachten ze van, ik heb zin in bier. Dat snap ik wel als je in Maasdriel woont en de dorpskroeg is open. Het is volgens mij, het valt ook allemaal wel mee hoe ernstig het allemaal is.
Nou ja, ze hadden hem toch achtergelaten op dat terras.
Ja.
Ze hebben hem niet meegenomen. Dus ze hebben gewoon die pony gedumpt bij de lokale...
Ja, vergeten.
Oh, vergeten. Dat was het.
Ja.
En dan toch het laatste dingetje wat ons opviel.
Donder in de linkse wolk.
Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Meili Vos, zij is de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Die heeft
lijsttrekker.
En lijsttrekker nu dus ook, ja inderdaad. Dus die heeft een kleine faux pas gedaan. En dat is namelijk dat deze week het nieuws naar buiten kwam dat er veel minder gas gestookt is in Nederland de afgelopen maanden. En... zij was daar nogal enthousiast over, maar nogal op een interessante manier, hè?
Ja, ze had een tweet geplaatst. We kunnen het wel. Dank Poetin voor het inzicht. Korte douche en verwarming uit. Laagste gasverbruik in 50 jaar.
Ja, en deze, ja, toch wel het bedanken van een dictator die zijn tegenstanders en oppositieleiders vermoordt en een buurland binnenvalt. Om die nou te bedanken, dat is een beetje natuurlijk...
Ja, het zegt wel wat over de urgentie van het klimaatgebeuren daar binnen de partij. Maar natuurlijk, ze werd door waarschijnlijk iedereen en de campagneteams van zowel PvdA als GroenLinks waarschijnlijk heel hard teruggefloten. Daar heeft ze een tweetje geplaatst met, ze heeft sowieso die tweet verwijderd.
Heel snel.
Anderhalf uur of zoiets, geloof ik.
Dat is langer dan ik dacht.
Ik dacht wel dat hier een tijdje stond. En daarna een tweetje met, het is allemaal de schuld van de NOS. Nee, ze had gezegd van dat het bericht net een beetje anders was en dat de titel was veranderd. Wat ook nog eens gedebunked door anderen op Twitter, want er waren ook GroenLinksers die ook met dit nieuwsbericht aan de haal gingen. Maar wat ik wel het grappige aan sowieso natuurlijk een beetje het trieste is natuurlijk van wie gaan die natuurlijk heel erg boos op haar worden. Dat zijn ook nogal die bruinrechtse Poetin-lovers. Die gaan dan opeens zeggen van, dat kan echt niet. Ja, het is allemaal zo makkelijk schieten natuurlijk. Als iemand zo'n domme tweet plaatst, is natuurlijk gewoon het doel staat heel ver open. En bedoel, maar dan worden ook gewoon leuke memes gemaakt. En dat is ook
dat
wel terecht.
Ja.
Maar wat ik wel het leuke vond, dit overschaduwde dat hele gratis gebeuren van de gratis OV. Dan heb je net een stom filmpje geplaatst met mensen allemaal gratis dingen beloven. Het wordt klakkeloos door de media overgenomen. Ja. Dus eigenlijk heb je gewoon, waarschijnlijk dat het campagneteam, daar werden de flesje champagne al opengetrokken en dan opeens tweet je de fractie of de lijsttrekker van de Eerste Kamer die tweet dan dit.
Ja.
Ja, dan ben je wel een beetje teleurgesteld natuurlijk.
Dat denk ik ook. Maar wat ook wel, zeg maar diezelfde dag was het Tom van der Lee, het Kamerlid van GroenLinks, die ook tweette van, jarenlang hebben we gehamerd op de potentie van energiebesparing. En de afgelopen jaren bleek, het kan gewoon. Maar ja, mensen hebben hun energie bespaard, maar niet omdat ze dat nodig vonden, maar omdat ze waarschijnlijk die energierekening gewoon niet konden betalen.
Nee.
Dus voor een linkse partij is dat een beetje pijnlijk om dan het klimaat dan zeg maar boven de portemonnees van de hardwerkende arbeiders te plaatsen.
Ja, het portemonnee is gewoon het hele welzijn. Thuis is bij mij ook altijd 16 of 17 graden, omdat het anders echt gewoon veel te duur is in een oud huis. En er zijn ook mensen die hebben het echt nog veel slechter. Die kunnen amper rondkomen met dure boodschappen en zo. En dan krijg je dan, yes, we kunnen het wel.
Ja.
Lekker bezig, mensen. Het klimaat is gered. Nee, natuurlijk niet.
Maar ja, never waste a good crisis, dat zei Winston Churchill al. Dus misschien zijn de linkse partijen toch wel rechtser dan ze voor willen
maar
doen.
Maar ik heb ook wel het idee van dat het hele campagne gebeuren van GroenLinks en PvdA is niet gericht op eerlijk of hard werken. Of dat soort dingen. Het enige wat ze altijd mee bezig zijn is dit.
gratis. GRATIS.
Ja, het zijn alleen maar bezig met wat je allemaal voor gratis dingetjes krijgt. En het is echt een beetje zo van introductiepakket wat je cadeau krijgt als je iets koopt. Van, het is allemaal je klantjes lokken.
Ik had deze rookmevrouw niet zien aankomen in de kast.
ik zet hem even klaar, zonder ik dat vertel. Maar... Ja, het hele campagneboodschap is eigenlijk alleen maar gratis dit, gratis onderwijs, gratis kinderopvang, gratis alles. Terwijl ja, Partij van de Arbeid, dan denk je, die zijn toch bezig met dat mensen goed betaald krijgen voor hun laag betaalde werk. Dat is natuurlijk de hele raison d'être van de PvdA. Maar ja, het dekt natuurlijk gewoon zoveel lekkerder als je gewoon iedereen gadgets cadeau kan doen. Of ja. Gewoon, dus dat is een beetje de campagne-strategie van links, van de linkse wolk, om maar zo te zeggen.
Ja, maar gelukkig voor Meili Vos is het geheugen van de kiezer ontzettend kort. Dus over een maand zijn we dit allemaal weer vergeten. En dan is er waarschijnlijk weer iets anders waar we ons druk over maken. En hopelijk voor de PvdA en GroenLinks gaat het dan over een rechtspartij.
Precies.
Evil Reptile.
Ja, eigenlijk wilde ik het S-woord niet meer gaan gebruiken, maar het werd toch alweer heel erg leuk.
Het is al wel lang geleden dat we het over, over het S-woord gehad hebben.
Dus dat kan wel weer. Ja, Siewert van Linden. Die is weer in het nieuws gekomen. Samen die... met zijn twee Henk Ottens.
Ja, inderdaad. Hij rijdt weer met zijn BMW Z4 het nieuws in.
Ja, want waar het op neerkomt is dat er zijn natuurlijk heel veel gegevensdragers, harde schijven, telefoons, dat soort dingen. En die wilde de rechter graag wel zien. En nu blijkt dus ook dat sinds zij zijn begonnen met een strafrechtelijk onderzoek, dat hij dat natuurlijk hoorde in het nieuws. En sindsdien begonnen de taps te lopen. En toen heeft hij dus in paniek ze allemaal gezegd van... get your shit in order. dat was een soort van... code 912. Ja.
En dat betekende...
Ja, gooi al je harde schijven in de magnetron. Wat natuurlijk het leuke is natuurlijk van de details die uit dit soort tapgesprekken natuurlijk allemaal naar voren komen. Ook een leuk citaat hieruit was over zijn telefoon. Ja, ik ga hem nu even wegbrengen. Ik ga zo een Nokiaatje even kopen. En dan wacht ik wel een week of twee weken. Een Nokiaatje kopen. Ja, bedoel, je weet, we hebben ook een minister-president die ook zijn Nokiaatje als excuus gebruikt dat de dingen niet bewaard blijven. Ja. Siewert dacht, dat kan ik ook.
Je maakt een leuk actueel grapje waarschijnlijk.
Maar dan denk ik ook meteen weer aan Better Call Saul. Dat Saul Goodman met zo'n hele la met prepaid telefoons. Ja. Ja. bezig is.
Ja, jij dacht aan Better Call Saul, maar ik dacht aan Der Untergang, waar zeg maar de ambtenaren ook allemaal papier uit het raam gooien en zo en op een grote brandstapel alles proberen te vernietigen.
Bring and see die shites in Ordnung.
Nou ja, precies dat. Dus ik denk eigenlijk wel, misschien, ja, ik weet zeker dat je voor die hele mondkapjesdeal toch best wel een leuke serie kan maken. Dus
zeker.
Als Netflix kijkt, bij deze luistert. Pitchen, of luistert.
Wij gaan Netflix kijken.
Wij gaan, als Netflix luistert, bij deze pitchen wij het idee om de mondkapjesdeal in een serie te gieten. En wie denk je dat Siewert het beste kan spelen?
Poeh.
Ik heb eigenlijk geen idee. Wie kan Hugo de Jonge het beste spelen?
Ja, waarschijnlijk gewoon weer zo'n Nederlandse B-acteur toneelacademie.
Barry Atsma was.
Die kan goed acteren.
Oh, heet die vent nou van de Jumbo-reclames?
Oh, Frank Lammers.
Frank Lammers, die speelt alles. Dus die kan Hugo de Jonge ook wel spelen.
Dat is nog een leuk saillant ietsje hieraan. Van, we gaan het ook niet lang over Siewert hebben. Is natuurlijk dat de gegevensdragers allemaal naar de advocaat zijn gebracht. En dan zie ik... Ja, de advocaat heeft zo'n kluis. En dan denk ik toch weer aan Saul Goodman.
Ja, inderdaad.
Criminal lawyer.
Heeft hij ook van die piepschuime zuilen in zijn kantoor en zo?
Nee, maar dit speelt nog wel eventjes.
Be continued.
Precies, want volgens mij moet de Hoge Raad moet nog uitspraak doen over of de gegevens mogen worden. Ja, het is natuurlijk heel leuk. Als die ook nog weer openbaar worden, dan kan Netflix beginnen met schrijven.
Ja.
Dus horen we nog wat over.
Ja,
Oh ja, deze bleef hangen.
En dan nu natuurlijk het laatste onderwerp van deze aflevering. En dat is dat Thierry Baudet naast een bezorgservice voor boerenproducten ook een nieuw boek heeft gepubliceerd. De Gideons Bende is uitgekomen. En ja, Thierry is blij, denk ik, want... Hij staat op nummer 1 op de bestsellerlijsten. Heeft het boek van Sander Schimmelpenninck van de troon geschopt. En dat was een van de belangrijkste doelstellingen als ik zijn Twitter timeline goed heb gelezen. Dus dat is gelukt. Maar gelukkig voor ons circuleren er ook wat online versies rond in de illegale circuits en de donkere krochten van het internet. Dus daar heb ik mijn hand op weten te leggen en ik heb door het boek gebladerd. Dus het is eigenlijk weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Politieke Popcorncast Boekenclub. Ik heb hem nog niet helemaal uit, moet ik zeggen.
Je hebt hem echt gelezen?
Ik ben op pagina 120, geloof ik. Ja, ja. Dus ongeveer de helft. Maar ik heb hem niet in de trein gelezen, zoals sommige journalisten dat wel doen.
Niet nader te noemen journalisten die...
Die wel eens naar een avondje...
Die een avondje lokale politiek wel eens leuk vinden.
En daar dan uitgebreid over gaan twitteren. Maar het kost dus volgens mij bijna €25. En het grootste deel van het boek is copy-paste van de handelingen van de Tweede Kamer. Dus Baudet heeft dan ergens een betoog gehouden en dat is dan de helft van het boek. Wat ik nogal best wel een flinke prijs vind voor iets wat je gewoon gratis op internet kan vinden.
Ja.
En het is ook afgewisseld met essays van Forum Kamerleden die dan ook eventjes een pasje willen doen.
Die hebben even het vriendenboekje van Baudet geschreven.
Nou ja, dat is het letterlijk inderdaad. En ik moest ook wel lachen, want in het voorwoord is geschreven door Gideon. Dus het boek is trouwens niet vernoemd naar Gideon van Meijeren, maar de Gideons Bende is blijkbaar iets uit de Bijbel.
Ja, heel veel wappies hoopten dat wel. Die hebben dat boek besteld voor €25 en die denken van, het gaat helemaal niet over... hem.
Nee. Maar
zonde.
In het voorwoord stond dat... schrijft Gideon dus dat complottheorieën best wel eens waar kunnen zijn. En als voorbeeld noemt hij dan het heliocentrische model, wat door Copernicus bedacht is, Galileo Galilei in de Renaissance. En dat die ook in eerste instantie uitgelachen werden en huisarrest kregen omdat ze onzin aan het verkopen waren, terwijl het later gewoon waar bleek te zijn. En dan zegt Gideon van Meijeren heel voorzichtig dat het heliocentrische model dat er consensus bestaat over deze theorie. Met andere woorden, hij noemt het een theorie, niet een vaststaand feit. Dus ook voor de flat earthers, die kunnen er ook in lezen dat Gideon nog steeds de mogelijkheid openlaat dat de aarde plat is en dat alles rond de aarde draait. Dus ja, ik zou zeggen, koop het vooral niet.
Ja.
Het is weinig juice, helaas. Het is toch wel meer wat we van Baudet gewend zijn. Dus je kan net zo goed gewoon oude debatten terugkijken van Baudet. En dan heb je ook wel de kern van het boek te pakken.
En er was ook nog een, ik weet niet meer of het een journalist of gewoon een normale tweep zoals wij was. Maar die heeft ook de strategie van om nummer 1 in de bestsellerlijst te worden. Is namelijk dat wat zij doen is dat zij heel erg veel mensen laten pre-orderen.
Ja.
En dat ze dan alles in één keer release. En dan telt dat dus als top in de bestsellers.
Ja, ja. Maar wordt dat dan per week ook bepaald of zo?
Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar toen dacht ik wel van, er zijn ook mensen die zeggen, ja, Baudet koopt alles zelf. Ik vind hem daar ook wel een persoon voor. Om ze vervolgens allemaal weg te geven aan iedere scheet die je tegenkomt. Toen dacht ik ook, dat is dus eigenlijk nooit echt bewezen. Ik vond inderdaad deze theorie vond ik wel wat meer accuraat. Ja.
Is het een complottheorie?
Waarschijnlijk wel.
Dat klinkt wel als een goede tactiek om hoog te komen in de bestsellerlijsten. Kunnen we verder over zeggen?
Ja, koop het niet.
Koop het niet. Het is vooral wachten tot het volgende boek. Want Baudet is wel, wat dat betreft, schrijft er wel veel boeken.
Precies. Een wappie geldmachine blijft rollen.
Inderdaad.
U kijkt zo lief.
Ja, dat was het weer voor deze keer. Dat was de Politieke Popcorncast met mij, Paul Petersen, en tegenover mij Stijn de Vrede. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan vooral een rating achter. Wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter op @PaulPopcorncast. Mij kun je vinden op @PaulPeet en Stijn.
@VreemdeSteden.
Je kan ons ook steunen door een donatie te doen op vriendvandeshow.nl.
€2 per maand.
€2 per maand /PaulPopcorncast. Vul ook vooral de
Eerste Kamer
voorspelwedstrijd ding in. Link in de beschrijving. En tot de volgende keer bij de Politieke Popcorncast.
Ik heb er ook geen enkele herinnering aan.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan nog arrogant met uw armen te zwaaien?
Dan ben je stel aso.
Beste mensen.
Die VOC-mentaliteit.
Ik ben meer dan boos. Ik ben woest.
Wat opmerkelijk.
Toch?